Wij willen uit Gods woord lezen de eerste 10 versen van Exodus 2. Exodus 2 en daarvan de eerste 10 versen. Daar lezen we Gods woord als volgt. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zei, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zei zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreïne roepen die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zei tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon en zij noemde zijn naam Mozes en zei, want ik heb hem uit het water getogen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Hebreeën 11. En daarvan het 23e vers. Waar we lezen, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Tot zover ook de lezing van onze tekst. Wij staan vanmorgen stil, allereerst bij het geloof van Amram en Jochebed. En vervolgens staan we ook stil bij de schoonheid van Mozes. Dus het geloof van Amram en Jochebed en de schoonheid van Mozes. Gemeente, jongens en meisjes, als jullie moeder een babytje verwacht, dan zijn jullie natuurlijk reuze nieuwsgierig. Wat zal het zijn? Een jongetje of een meisje? En niet alleen jullie zijn nieuwsgierig, ook papa en mama zijn het. Ook zij vragen zich af, zal het een zoon zijn of een dochter? Tegenwoordig kan de dokter dat al vroeg vertellen. Maar vroeger was dat anders. Tot op het moment dat het babytje geboren werd, wist je het niet. En dat gold ook voor Amram en Jochebed, toen Jochebed haar 3e kindje verwachtte. Eerst was Mirjam geboren, daarna Aaron. Maar als Jochebed dan in verwachting is van haar 3e kindje, is de vraag of het een jongetje of een meisje is toch wel heel erg spannend. Waarom? Omdat Farao, de koning van Egypte, heeft bevolen dat alle jongetjes die geboren zullen worden, in de Nijl geworpen moeten worden. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En waarom heeft hij dat bevolen? Omdat hij niet wil dat Israël nog groter wordt dan het nu al is. Farao is bang dat het volk zich in de toekomst wel eens tegen Egypte zal kunnen keren. En dat wil hij kosten wat het kost voorkomen. En daarom neemt hij allerlei maatregelen die de groei van Israël moeten indammen. Maar als al die maatregelen niet helpen, dan geeft hij tenslotte het bevel dat alle jongetjes die geboren zullen worden, geworpen moeten worden in de rivier de Nijl. Het is een onmenselijk bevel. Het is een beestachtig bevel. Maar dat deert Farao niet, want Israël moet koste wat het kost ten onder gebracht worden. En wie zit daar nou achter, jongens en meisjes? Niemand minder dan de duivel. Die vooral wil Israël uitroeien. Waarom? Omdat hij weet dat eenmaal naar Gods belofte uit dit volk de zaligmaker, de Messias, geboren zal worden. En dat wil de duivel niet. Dat begrijp je. Dus gemeente, ook hier gaat het weer om die eeuwenoude strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Een strijd die ten diepste heel de wereldgeschiedenis beheerst en naar haar einde stuwt. Maar gezien deze donkere achtergrond van Farao's woede tegen Israël, kunnen we ons levendig indenken dat Amram en Jochebed met spanning naar de dag van de geboorte van hun kind hebben uitgezien. Wat zal het zijn? Een jongetje of een meisje? Die vraag is nu toch wel heel dringend, want als het een jongetje is, moet voor zijn leven worden gevreesd. En het is een jongen. Wat nu? Moeten ze hem aangeven bij Farao? Ja, dat is wel zijn gebod. En wee je gebeente als je dat niet doet, dat kan je je leven kosten. Maar Amram en Jochebed doen dat niet. Ze geven hem niet aan bij de Egyptische autoriteiten. Nee, ze doen iets anders. Ze verbergen hem. Zo lezen we in onze tekst. Dat wil zeggen, ze bergen hem de eerste maanden van zijn leven ergens veilig weg. Op een plaats waar de Egyptische soldaten hem absoluut niet kunnen vinden. En nu dat prachtige. Dat doen Amram en Jochebed niet uit wanhoop, of uit angst, of uit verlegenheid. Nee, dat doen ze, zo staat er, in het geloof. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. En wat zit hier een lering in? Voor ons als ouders, als grootouders, als ambtsdragers. Allereerst dit. Dat Amram en Jochebed ook in die donkere tijd toch in het geloof de kinderzegen hebben gezocht. Dat wil zeggen, ze hebben dat gedaan steunend op God. Vertrouwend op God. U voelt, het zou te begrijpen zijn geweest als Amram en Jochebed tegen elkaar gezegd zouden hebben: nu maar even voorzichtig. Het is zo'n spannende tijd. Maar dat zeggen ze niet. Amram en Jochabed leven en handelen door het geloof. Ook als het gaat om de kinderzegen. En dan kijk ik in het bijzonder even naar de jonge ouders in ons midden. En we leggen de vraag aan jullie hart. Is de kinderzegen ook voor u een zaak van geloof? In de wereld om ons heen klinken soms allerlei stemmen en argumenten om maar van de kinderzegen af te zien. Ik ga ze u vanmorgen niet allemaal opnoemen, u kent ze. En er is waar, het is waar, er kunnen wettige redenen zijn, wettige medische redenen. Dat heeft de kerk der eeuwen altijd duidelijk uitgesproken. En in dat opzicht heeft een man, zo zegt de schrift, met verstand bij zijn vrouw te wonen. Maar afgezien van die medische redenen, laat de kinderzegen voor ons toch allereerst een zaak zijn van geloof. Niet van berekening, of van eigen belang, of van onze planning, maar van geloof. En dat betekent dat we ook deze dingen biddend hebben te dragen in de handen van God. Ja toch, zijn toezicht gaat toch over alles. Ook over de kinderzegen. En dat het ons daarin dan ook weer niet gaat om een nageslacht voor onszelf. Maar om een nageslacht voor de Heere. Ja, om een nageslacht dat God vreest. En van waaruit zijn huis, zijn koninkrijk, zijn gemeente zal worden gebouwd. En dan het volgende. Als Jochabed dan daadwerkelijk zwanger is, dan ontvangen ze hun kleine ook uit Gods hand. En ze weten zich ook ten volle verantwoordelijk voor hem. En daarom ze verbergen hem vanaf het eerste begin. En dat doen ze, zegt de Hebreeën schrijver, door het geloof. En daar komt het ook voor ons op aan. Ouders, ook wij ontvangen onze kinderen uit Gods hand. Hij, Psalm 139, hij verwekte dat jonge leven. Hij gaf het een plaats in ons gezin. En als het dan gaat om de opvoeding van onze kinderen, dan leven ook wij in een moeilijke tijd. Het is toch zo? Want Farao leeft niet meer. Maar de boze wel. En die doet ook nu een greep naar onze kinderen. En wat dat betreft blijft de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad voortduren. En daar staan we ook vandaag midden tussenin. En dat stelt ons ook in de opvoeding voor vele, vele vragen. Maar waar komt het nu voor alles op aan? Hierop. Dat we net als Amram en Jochabed spreken en handelen door het geloof. Dat wil zeggen dat we ook in deze dingen zien op God. Dat we ze biddend wegbergen bij hem. Biddend dragen in de handen van hem die het ook vandaag zegt. Ook tegen uw ouders. Heel persoonlijk. Recht op de man af. Biddend wegbergen in de handen van hem die het ook vanmorgen tegen u zegt. Laat uw kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want derzulke is het koninkrijk der hemelen. Ziet u als het de Heere Jezus als het ware voor u staan. En dit woord ook tot u spreken. En als we dat dan doen. Ze bindend wegbergen bij hem. Heere, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dan mag ons pleiten ook zijn op zijn verbond. En op zijn belofte. Waarvan hij ons ook vanmorgen verzekering gedaan heeft. In de bediening van de heilige doop. Heere. Heere, kijk, dan komt dat gesprek met God. ook over uw kinderen. Niet allereerst met andere mensen, maar met hem. Heere, u hebt ons dit leven toch toevertrouwd. En u hebt toch in het uur van zijn of haar dood beloofd dat u de eerste wilt zijn in het leven van ons kind. Dat u het door uw geest tot een lidmaat van Christus wilt heiligen. En dat u het door uw zoon wilt wassen en reinigen van alle zonden. En dat u het om Christus wil tot uw kind en erfgenaam wilt aannemen. Heren, wilt u die belofte uit enkel genade en om het bloed van Christus wil nog vervullen en uitwerken in het hart, in het leven van ons en onze kinderen. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Het gebeurde letterlijk, maar het was tegelijk voor hen een zaak van het geloof. Nou, ouders, u ziet het toch vanmorgen. U wordt niet teruggeworpen op uzelf. U wordt ook niet teruggeworpen op de opvoedingsdeskundigen van deze wereld en de waanwijzen van deze tijd. Maar u wordt geworpen op God, de schepper van uw kind. God, de God die ook vandaag aan zijn verbond wil gedenken, net als toen. En daarom gebogen knieën, gevouwen handen, een biddend hart wegbergen in het geloof. Dat wil zeggen niet laks, niet lui, niet we zien wel wat er van komt. Maar in het geloof om hen heen staan. En hen in het geloof dragen in die doorboorde handen van Christus. Dat leren God u. En daar oefenen hij u in door zijn Heilige Geest. En gemeente, dat geloof dat het hart van Amram en Jochabed dankzij Gods bijzondere genade vervult, dat zorgt er niet alleen voor dat ze hun kleine weg bergen voor God, maar ook dat ze in hun kind na zijn geboorte iets bijzonders opmerken. Met de ogen van het geloof zien ze, zo staat er, dat hun kindeke schoon was. Onze tweede hoofdlijn, schoonheid van Mozes. En kijk, nou kan ik me indenken dat u bij uzelf denkt, nou ja, dat is toch op zich niet zoveel bijzonders. Dat vindt toch iedere moeder. Jongens en meisjes, als mama een kleintje heeft gekregen, dan vind je zo'n babytje toch mooi. Een mooie baby. En dat zal ook van Mozes gegolden hebben. Ja, en toch gaat het hier om meer dan om uiterlijke schoonheid. Dat wordt allereerst duidelijk uit de grondwoorden die in Exodus 2 vermeld worden. Want schoon, dat betekent krachtens de grondtaal ten diepste goed. En dat betekent weer helemaal beantwoordend aan Gods scheppingsdoel. Er wordt hier in de grondtaal eenzelfde woord gebruikt als bij de schepping van hemel en aarde. En dat de Heere dan zegt, hij ziet alles wat hij gemaakt heeft en ziet het was zeer goed. Datzelfde woord wordt hier ook voor Mozes gebruikt. En als Stefanus in zijn reden voor het Sanhedrin de geboorte van Mozes ter sprake brengt, dan getuigt hij in Handelingen 7 zelfs van Mozes dat hij uitnemend schoon was. En letterlijk staat er dan in Handelingen 7 dat hij schoon was voor God. Dat wil dus zeggen in de ogen van God. En nogmaals, schoon heeft in de Bijbel altijd te maken met goed, geschikt, beantwoordend aan het doel dat God ermee heeft. Kortom, als Mozes geboren wordt en Amram en Jochabed staan bij zijn wieg, dan zien ze iets bijzonders in hem. Iets van God. Ja, dan geeft de Heilige Geest hun het geloof in het hart dat God iets bijzonders met hun kind voor heeft. Je zou het zo kunnen zeggen. Zijn uiterlijke schoonheid is voor hen een teken van de bijzondere bestemming die God met zijn leven heeft. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het kindeke schoon was. Mozes is dus al bij zijn geboorte schoon voor God. En gemeente, daar komt het ook voor ons op aan. Dat wij schoon zijn voor God. In onze tijd gaat het bijna altijd over uiterlijke schoonheid. Daar wordt wat geld en tijd aan verspild. Cremmetjes, spoelingjes, kleurtjes, kleren, sieraden. Maar jongeren, ouderen, het gaat in het Koninkrijk van God niet om uiterlijke schoonheid. Hoezeer ook dat een gave van God kan zijn, maar het gaat om innerlijke schoonheid. Dat wij bovenal schoon voor God zullen zijn. Dat wil zeggen, goed voor God, beantwoordend aan het doel waartoe Hij ons heeft geschapen. Dat is dat we horen naar Hem, dat we wandelen met Hem, dat ons leven gericht is op Zijn naam, Zijn eer. Zie daar het grote doel van ons leven. Je kan dat op allerlei manieren samenvatten. Maar vanuit dit verband zouden we kunnen zeggen, het grote doel is dat we schoon voor God zijn. Maar nou die aangrijpende werkelijkheid, schoon voor God. Wie is dat? Van nature niemand. We waren het wel. Want we zijn schoon, goed, volmaakt, uit Gods handen voortgekomen. Maar de zonde heeft daar radicaal een streep door gehaald. En zonde en ongehoorzaamheid en een leven waarin God niet op de eerste plaats komt, is, hoe mooi het naar de buitenkant toe ook allemaal wordt verpakt, is in de ogen van God altijd lelijk. Het is een doorn in zijn oog. Iets dat hem met heilige afschuw vervult. En ja, dan kan je leven naar buiten toe heel wat lijken. Maar God ziet ons hart aan, het uwe en het mijne. En hij kijkt dwars door de mooie buitenkant van ons leven heen. En hij ziet alle onreinheid en vuilheid en zonde en verkeerdheid die in ons binnenste woelt. En daarom, wie zichzelf leert bezien met de ogen van God, die slaat de schrik om het hart. Die moet belijden: zie mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. En u zegt, hoe zal ik en hoe zullen mijn kinderen dan ooit schoon voor God kunnen zijn? Nou gemeente, vanuit onszelf gaat dat nooit. Maar weet u, wat nu vanuit onszelf een onmogelijke opgave is, dat kan nu door hem, van wie Mozes een afschaduwing is geweest, de Heere Jezus Christus. Want wat bij Mozes allemaal nog slechts ten dele was, dat is bij hem volmaakt. Van hem beleidt Psalm 45 profetisch: Gij zijt de schoonste van de mensenkinderen. Hij, Gods Zoon. Hij was en is volmaakt. Hij als enige beantwoordde volkomen aan het doel dat God met zijn leven had. Hij volbracht Gods werk, wet. Hij offerde zichzelf in volkomenheid op aan zijn vader, om middelaar en verlosser te kunnen zijn. Hij was al de dagen van zijn leven gericht op Gods eer. Hij diende zijn vader in volheid van liefde en trouw. En daarom, hoe schoon, hoe volmaakt was en is hij. Ziet u hem vanmorgen, gemeente? Dan valt Mozes weg. Want al was Mozes vanaf zijn geboorte schoon voor God, u weet, er waren ook in zijn leven telkens weer vlekken en telkens weer misstanden en ook hij heeft gestruikeld. Dan valt Mozes weg en als het dan gaat om schoon voor God, dan blijft er maar één over, ja toch? Alleen de Heere Jezus Christus, de grote wetsvervuller, die altijd in liefde tot zijn vader en in liefde tot zijn naaste heeft geleefd en gewandeld. En die in alles gericht was op Gods eer. En die in alles beantwoordde aan Gods doel. En nu dat grote en dat onuitsprekelijke wonder, waar ik met al mijn zonde en verkeerdheid en lelijkheid leer vluchten tot hem. En met alle gebrek en zonde en onreinheid van mijn leven leer schuilen in het geloof bij hem en in zijn werk. Daar word ook ik schoon voor God. Hoe dan, zegt u? Wel, omdat God mij dan niet meer aanziet in mijzelf en in mijn onreinheid en in mijn misvorming en in mijn lelijkheid, maar in hem, wiens bloed reinigt van alle zonde en die met zijn volkomen heiligheid al mijn onheiligheid voor Gods heilig oog bedekt. En dan geldt, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als witte wol. Wat een werkelijkheid. Dan moet ik van mijzelf blijvend belijden. In mijzelf. Onrein. Lelijk. Verkeerd. Zondaar voor God. Maar schuilend in Christus door het geloof zegt God dan toch tegen mij. En toch, u bent schoon. Nee, niet vanwege uzelf, maar vanwege mijn zoon. Schoon in Christus, omdat hij u wast, omdat hij al uw ongerechtigheid voor mijn heilig oog bedekt en u bekleedt met de mantel van de gerechtigheid en met het bruiloftskleed van het lam. En dan horen we de bruidegom uit het hooglied. En dat is Christus. Tot zijn bruid, dat zijn zijn gelovigen, zeggen: gij zijt schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. U zegt, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ik die in en bij mijzelf alleen maar zonde, schuld en tekort ontdek, iedere dag weer opnieuw. Hoe kan dat? Dat de Heere dat tot mij zegt. Het kan alleen vanwege Christus en vanwege dat heil waarin hij de zijnen doet delen. Nou, gemeente, kennen we dat heilgeheim? Kijk, dan hebben we geen praatjes meer. Dan zijn we niet de grote man of de vrome vrouw of de evangelische christen of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar dan weten we van onszelf, zondaar en niks meer. Al het mijne onvolkomen en met zonde bevlekt, het kan voor God niet bestaan. Maar nou is mijn hoop, mijn toevlucht, mijn gerechtigheid, mijn reinheid, mijn heiligheid, ze ligt in Christus. Nou, dan voelt u wel, hè. Dan is hij u ook dierbaar. Dan is hij u ook alles. Dan is hij ook voor u de schoonste van de mensenkinderen. Dan vindt u alles in hem. In uzelf ervaart u blijvend onreinheid, lelijkheid, verkeerdheid. Want het is net als met de zon. De zon valt de kerk binnen. Maar gemeente, hoe meer zonlicht, hoe meer u het stof en het vuil in uw huiskamer ziet. En zo is het ook in het geestelijke. Hoe meer het licht van Christus u bestraalt en beschijnt, des te meer ongerechtigheid ontdekt u bij uzelf. Dus u wordt kleiner en kleiner in uzelf. En Christus wordt u al dierbaarder, al heerlijker, al groter, al zaliger. U dan die gelooft, is Hij dierbaar. En weet u, dan wast en reinigt Hij u niet alleen in zijn bloed, maar dan vernieuwt Hij u ook door zijn geest. Hij geeft u nieuwe verlangens, een nieuwe levensrichting, een nieuwe levenswandel, een nieuw levensdoel, namelijk om nu ook daadwerkelijk deze God en deze zaligmaker te dienen, te vrezen, te eren. En zo komt uw leven ook tot zijn bestemming. Jongeren, waarin ligt nou het doel van je leven? Geld verdienen, mooi huis, mooie cv. Weet je, één virus en je leven kan omliggen. Eén ongeluk en je bent alles kwijt. Maar nou wil de Heere ook jullie leren vanaf het allerprilste begin van je leven, zoals hij het ook Mozes geleerd heeft. Mijn levensdoel ligt niet in mijzelf of in de dingen van deze wereld, want die vergaan. Maar ze liggen in God, in Christus, in zijn koninkrijk. Kijk, dan krijg je leven in en door de Heere Jezus Christus zelfs eeuwigheidsperspectief. Dan komt er uitzicht, dan komt er doel, dan komt er zin. Er zijn tallozen die de zin van het leven niet meer zien. Ja, dat gebeurt er, gemeente, als de gordijnen in geestelijk opzicht dichtgaan en God buiten het leven wordt gesloten. Maar waar de Heere uw leven binnenkomt, jouw leven binnenkomt, daar worden de wissels omgezet. Dan ga je alles vinden in de Heere Jezus Christus. Hij wordt je lief, Hij wordt je dierbaar. Maar dan komt je leven ook tot zijn bestemming. En dan ga je ook zien. Hij is mijn hart, mijn leven, mijn tijd, mijn talenten, mijn bestaan waard. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En zo wordt ons leven ook hier op aarde dan in beginsel schoon voor God. Nogmaals, we blijven in onszelf tot onze laatste snik zondaar. En dat ga je hoe langer hoe meer zien en weten en doorleven. En daarom vind je alles in de Heere Jezus Christus. Geen roem in onszelf, maar alleen de roem in zijn schoonheid, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid. En toch, de wissel wordt wel omgelegd. Er komt een nieuw verlangen, een nieuwe hoop, een nieuwe liefde. Het doel van u en van jouw leven komt te liggen in God, in zijn naam, in zijn koninkrijk, in zijn heerlijke en zalige dienst. Er komt lust, ja toch, als Christus u dierbaar is geworden. Er komt lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst. En het eeuwig goed. En zo komt ons leven tot zijn doel. Tot zijn bestemming. En dan blijft alles hier op aarde nog ten dele. Maar wat hier ten dele was, dat komt eenmaal tot zijn volle ontplooiing als God zijn kinderen wegroept uit dit leven. En ze al het aardse mogen afleggen. Alles wat hier nog ten dele was, die oude mens, dat vlees dat er telkens weer tussen zat. En dan mogen ze ingaan in zijn eeuwig koninkrijk. Ik zal u, dankzij Christus, die ene schone, ik zal u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En dan komt het leven tot zijn volle vervulling. En tot zijn volle bestemming, dan zingen ze eeuwig van zijn goedertieren heen. Nou gemeente, is dat geen leven? En is al het andere dan ook uiteindelijk niets en nul? Je komt er bedrogen mee uit. Wat Satan je ook voorspiegelt. Het eindigt in de mist. Het eindigt in de helse smarten. Het eindigt in de eeuwige pijn. Maar in Christus, door het werk van de geest, in Christus, in zijn middelaarswerk, dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat mag nu gelden voor Mozes. En voor alle die in Christus zijn ontslapen, ook in ons midden, mag het straks ook voor u gelden. Amen. De slotzanggemeente is uit Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. 115, het zevende vers.